En daar wil ik het eigenlijk vandaag ook een beetje over hebben. Ik wil het hebben over de storm op het meer. Dat was toch een behoorlijk heftige situatie in het leven van in ieder geval van de discipelen. Maar dat volgt op een dag dat Jezus aan de scharen vertelt over het koninkrijk waar hij vandaan komt, het koninkrijk van God. Hij probeert ze de dingen uit te leggen en hij kan het eigenlijk alleen maar doen in gelijkenissen, want anders begrijpen ze het niet. En als je dus in de evangeliën leest, we hebben vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan zie je daar eigenlijk wat er rond Jezus allemaal gebeurd is. Enerzijds zie je wat Jezus allemaal gedaan heeft, zijn handelingen, zou je kunnen zeggen. Hoe hij mensen genas, hoe hij wonderen deed. Maar je ziet ook de geschiedenis rond zijn lijden en zijn sterven en uiteindelijk zijn opstanding. Maar je ziet ook eigenlijk iets over de uitspraken van Jezus, wat hij allemaal gezegd heeft. En dan is het wel mooi dat wij vier getuigen hebben die dat hebben opgeschreven, die evangelisten. En waardoor je eigenlijk een wat completer beeld krijgt van wie Jezus is. Als ik iets vertel over Ria, dan zal het een ander verhaal zijn dan wanneer haar kinderen iets over Ria vertellen. Dus je krijgt een uitgebreider beeld als je meer mensen spreekt. En dat is het mooie van de Bijbel, dat wij vier evangelisten hebben die iets over Jezus hebben verteld. En heel veel van de uitspraken die hij heeft gedaan en die meer over de geestelijke wereld gaan, die heeft hij gedaan in de vorm van gelijkenissen. Omdat mensen vaak niet konden bevatten hoe die geestelijke wereld in elkaar zat. En laten we eerlijk zijn, ook nu is dat nog best lastig. Als ik er toch van uitga dat de wereld is die hij, waar de engelen zijn, dat eigenlijk de wereld waar wij in leven maar een afschaduwing is van die wereld. Dus wat je zou het kunnen vergelijken met een foto. Ik heb vaak hele mooie foto's, maar de werkelijkheid is natuurlijk nog vele malen mooier. We hebben de afgelopen tijd misschien wat foto's gezien van de bloedmaan. Heeft iemand hem ook in het echt gezien? Wij wel. Het was bij ons helder. Wij hebben hem gezien. Hij was bloedmooi. En je zag ook, om 11:15 kwam er zo'n heel klein puntje licht. En dat werd dan steeds groter, want ja, dan was de aarde die was er voor weg. Ja, echt een mooi gezicht. En dan zie je ook wat een enorm verschil dat is, dat rood. Wat was, je kon hem echt, moest hem zoeken, echt. Vergeleken bij als dan dat licht van de zon weer opvalt. Maar goed. Je kan er foto's van zien, die hebben jullie vast wel gezien. Of filmpjes, maar het is maar een zwakke afschaduwing van de werkelijkheid. En dat geldt eigenlijk voor alles wat je in de natuur opneemt. Nou, zo is eigenlijk onze natuur, onze wereld, is een zwakke afschaduwing van de hemel. En toch weet ik er veel minder van. En dat is eigenlijk jammer. Ik weet veel minder van die geestelijke wereld en hoe dat eruit ziet. En het wordt nog echt een soort verrassing als wij zover zijn om daar rond te gaan kijken. Maar eigenlijk zouden we er nu al rond moeten kunnen kijken. Hè? Want we hebben een plek gekregen in die geestelijke wereld. En dan zie je eigenlijk hoe beperkt je daar nog in bent. En Jezus merkte dat de mensen om hem heen daar ook beperkt in waren. Dus hij gebruikte de zichtbare beelden die mensen met hun ogen kunnen waarnemen om dingen uit te leggen. En in Marcus 4, daar staan een aantal gelijkenissen. Ik ga ze nu niet bespreken. Maar even als voorbeeld, de gelijkenis van de zaaier wordt daarin genoemd. En daar geeft hij vervolgens dan een uitleg aan de discipelen. En dan heeft hij het over een lamp die je op een standaard moet zetten, zodat het licht overal heen kan schijnen. Dat je hem niet ergens onder moet zetten, want dan zie je het licht niet. Hij heeft gesproken over de boer die zaait en hij wacht tot de aren rijp zijn en dan kan hij het koren oogsten. Hij heeft gesproken over het mosterdzaadje, waarin zoveel leven zit dat hij kan uitgroeien tot een hele grote boom. En zo heeft hij allemaal voorbeelden gegeven die mensen zich kunnen voorstellen. Wij ons kunnen dat ook ons prima voorstellen.
Maar in feite was dat een beschrijving van die geestelijke wereld. En hij probeerde daarmee iets te laten zien van die geestelijke wereld. Voorbeelden geïnspireerd door de geestelijke werkelijkheid, maar weergegeven als een zichtbaar verhaal. En ik denk dat de meeste mensen die die verhalen hoorden, ja, die hoorden die verhalen en hebben niet begrepen wat nou de diepere achtergrond was. En waarom niet? Omdat ze niet een idee hadden van die geestelijke wereld. Maar het is wel goed voor ons om bij die bedoelingen stil te staan. En dat zal ik echt ook in de komende tijd, zal ik dat best nog wel eens doen, denk ik. Maar Jezus die zegt, die legt ook uit waarom hij die gelijkenissen gebruikt. En dat staat in Marcus 4. En ik heb de tekst heb ik ook op het scherm 3961. 3961. Geen pincode. Kijk. Er staat: en toen hij met hen, dat is met de discipelen, alleen was. En niet alleen de discipelen, er waren nog een groep mensen bij, dat zie je hier ook wel. Vroegen zij, die in zijn omgeving waren, met de 12 hem naar de gelijkenissen. En hij zeide tot hen: u is gegeven het geheimenis van het koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenissen. Dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat ze zich niet bekeren en hun vergeven worden. En hij zei tot hen: weet gij niet wat deze gelijkenis betekent? En hoe zult gij dan al de gelijkenissen verstaan? Dus eigenlijk zegt de Heer als laatste van: begrijp je wat ik bedoelde met dit verhaal? Het was een verhaal over een zaaier die zaad strooide. En er kwam een deel kwam in de akker terecht, een deel kwam op de weg terecht. Een deel kwam tussen de dorens terecht en een deel kwam in een heel klein dun laagje aarde terecht. En kon daar niet groeien. En mensen begrijpen dat verhaal, want ik zie dat wel voor me, hoe dat gaat. Ik zie nu ook hoe de droogte heel veel planten behoorlijk te pakken heeft. Maar eigenlijk zegt hij van: ja, maar ik bedoelde er iets heel anders mee. Ik bedoel er iets veel diepers mee. En hij zegt eigenlijk tegen de discipelen: hebben jullie dat niet begrepen? Weet gij niet wat deze gelijkenis betekent? Heb je het niet begrepen? Ik denk dat Jezus verwachtte dat zijn discipelen met alles wat zij van hem hoorden en alles wat zij van hem zagen, dat zij langzamerhand ook zicht kregen op wat er in de geestelijke wereld gebeurt. In die onzienlijke wereld. En hij komt eigenlijk tot de conclusie van: maar nee, ze vatten het nog niet. Ik moet het ze nog uitleggen. Ik moet nog uitleggen wat ik ermee bedoel. En dat vindt hij eigenlijk, denk ik, een beetje jammer. Want hij had eigenlijk hoop dat hij met alles wat hij al verteld had, dat ze dat zelf konden gaan begrijpen. Zoals het. Ze waren niet gedoopt in Gods geest, nee. Maar toch was er een verwachting bij Jezus dat ze daar wel iets van zouden begrijpen. En dan vertelt hij ze dat. En dan gaat hij aan de schare, gaat hij nog meer van die gelijkenissen vertellen. En het zijn uiteindelijk zoveel mensen dat hij eigenlijk zegt van: ik ga in een boot. Een beetje van de kant af, zodat ik daar vrij kan staan en zodat iedereen ook mij kan horen. En ik niet achteruit de zee ingeduwd word, denk ik, dat er ook een beetje bij hoorde. En zo staat hij dus vanuit die boot, staat hij allerlei verhalen te vertellen met een diepere achtergrond. En ja, ik denk dat bijna niemand dat vatte. En dan lezen we verder, en dat is de volgende bladzij. Lezen we verder, en dan is het laat geworden, die dag. En dan gebeurt het volgende. Hij zegt: en hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: laten wij oversteken naar de overkant. En ze lieten de scharen achter en namen hem, zoals hij was, in het schip mede. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden tot hem: meester, trekt gij u er niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Nou, dit verhaal kennen we allemaal wel. Ik denk dat je je moet voorstellen dat het voor Jezus een zware dag was geweest. Bij het werk van Jezus hoorde dat hij mensen genast. En er staat ergens in de Bijbel dat hij dan ervaart dat er kracht van hem uitgaat. Dus het kost energie. En ik denk ook dat hij dat uitleggen van datgene wat er in de geestelijke wereld is en daarbij voorbeelden zoeken die hij aan mensen kon vertellen, dat dat echt wel heel inspannend is. Ik ben daar gisteravond mee bezig geweest en om dit voor te bereiden. Nou, dat is best inspannend. Hij deed het volgens mij haast zo'n beetje uit de losse pols. En zo probeerde hij de mensen iets duidelijk te maken. En als je dan ziet dat mensen dat begrijpen, dan geeft je dat energie. Maar als je ervaart dat mensen eigenlijk niet eens snappen waar je het over hebt, dan kost het energie. Dus ik denk dat Jezus eigenlijk een zware dag had gehad. En dan zegt hij, we hebben het net gelezen, dat het alleen aan de discipelen gegeven is om de gelijkenissen te begrijpen. En dan gaat hij alles aan hen uitleggen. Dus de andere mensen die nieuwsgierig zijn, die begrijpen het niet. En eigenlijk vond ik wat we net gelezen hebben daarin best wel een beetje lastig. Volgens mij heb ik het op de volgende bladzijde nog een keer gezet. Daar ja. Want hier staat dus, hij zeide tot hen, u is gegeven het geheimenis van het koninkrijk Gods, maar tot hen die buiten staan komt alles in gelijkenissen, zodat zij ziende zien en niet bemerken, horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worden. Dat is naar, hè? Alsof Jezus eigenlijk zich beperkt tot de groep volgers en de rest hoort er niet bij. Zelfs zo sterk dat het lijkt alsof hij zegt, ik wil niet dat ze zich bekeren. En ik wil niet dat ze vergeven worden. Dat is zo in tegenspraak met de gedachten die ik heb over Jezus en over God. Dus ik vind het lastig als ik dit zo lees.
Mag ik iets zeggen?
Je mag al wat zeggen. Ik ben nog niet klaar, hè?
Nee, maar jij
net ook
onderbroken.
1-1. Wow.
Overkomen, want ze kennen het koninkrijk Gods. Dus ze weten, ze zijn bij de Heer.
Dan waren ze heel dichtbij. Ja. Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt, maar dat maakt voor mij nog niet duidelijk waarom Jezus hier een groep mensen uitsluit, als het ware. Ja. Hebben wij het gevoel dat Jezus iemand uitsluit?
Nee.
Oh. Er mogen geen inbrekers in de stal komen. Maar ja, dit waren gewoon de mensen aan wie hij het verhaal aan het vertellen was. Toch? Daar ging het toch hier om? Het waren gewoon de belangstellenden die er omheen stonden en alleen maar die verhalen begrepen. Dat was natuurlijk zo. De Joden die gingen uit van de wet. En de wet moest hen uiteindelijk het herstel brengen. Ja. Het speelt wel zeker erin mee, volgens mij. Ja. Dus dat je zegt van, het is beter dat ze het nog niet horen.
Ja,
dus dat moet goed. Ja.
Simon de Dover, hij wil het ook.
Ja, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Oeh jee, waar kom ik in terecht? Nee hoor, jullie mogen best reageren, dat is juist mooi. Kijk, ik vind het lastig wat hier staat. Jullie ook, heb ik al gemerkt. En het is in strijd met mijn beeld van Jezus, want volgens mij is Jezus anders. Hij is de persoon die de schuld van ieder mens op zich genomen heeft. En die, toen hij aan het kruis hing, zei hij tegenover al die mensen die daar stonden, dat waren voor een deel dezelfde mensen, zei hij: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Over vergeving gesproken. He, dus voor mij is het heel duidelijk, het is niet zo dat Jezus deze mensen uitsluit. Dat kan gewoon niet. Want waarom zou Jezus willen dat mensen zich niet bekeren? Daarmee wordt zijn het werk wat hij gedaan heeft eigenlijk alleen maar kleiner. Maar goed, in het parallel-evangelie staat het iets anders. Als je nog één keer op de... Dat zie je hieronder wat er in Matteüs staat. Daar staat: daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Dat is iets anders. Dus hier is: zij zien niet, en het gevolg is dus dat ik beter niet tot hun in de duidelijke taal kan spreken. Ik moet me beperken tot gelijkenissen. Ja. Dus ik denk dat het toch van belang is om hier even bij stil te staan. Jezus spreekt volgens mij tot de mensen in gelijkenissen, want ze begrijpen alleen de zichtbare wereld. Nou, dat is voor ons duidelijk, hè? En eerlijk gezegd, als ik naar mezelf kijk, ik begrijp de zichtbare wereld veel beter dan de geestelijke wereld. Ja. De onzichtbare wereld ontgaat hen. Dus het heeft geen zin om met hen te spreken over de onzichtbare wereld. Zelfs de discipelen, hè, die toch de hele tijd met Jezus waren opgetrokken, zien wat er gebeurt. En zien ook dat er vanuit die geestelijke wereld van alles ook komt wat in de natuurlijke wereld gevolgen heeft. Ook zij begrepen niet wat hij zei. Nee, toen nog niet. Pas eigenlijk later, ja. De fariseeën en schriftgeleerden, dat is eigenlijk ook wat jij zei, die hebben van het geloof in God een heel stelsel van wetten gemaakt. Die moet je houden. Dus er is helemaal geen sprake van een geestelijk gericht geloof in God. Nee, alles wat die Israëlieten deden in die tijd, dat had te maken met hoe je je gedraagt. Dus hoe je in deze wereld bent. En wat zichtbaar is voor de andere mensen. Het ging niet over je denken, dat is geestelijk. Het ging over je handelen. En dat is wat er in de gewone wereld gebeurt. En de fariseeën en schriftgeleerden die hadden een enorme hoeveelheid bijna niet te houden regels en wetten opgesteld. Eigenlijk is het in Nederland niet anders hoor. Wij worden geacht de wet te kennen. Ik kan de tekst nauwelijks lezen en begrijpen, laat staan dat ik hem ken. Maar goed. In die hele sfeer is God als vader en als een barmhartige God, die is eigenlijk helemaal onzichtbaar geworden voor de mensen. Niet meer te zien. God was er wel en ze deden dit omdat het van God moest. Maar het enige waar ze mee waren geconfronteerd was met een hele rij met wetten en de gedragingen waar ze zich aan moesten houden. Ook de Messias werd niet herkend. Eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat Herodes nog het beste begrepen had dat er sprake was van een Messias. En hij heeft daar op een hele nare manier op gereageerd. Hè, door de kinderen in Bethlehem te vermoorden. Maar hij had er nog geloof in dat er een koning geboren was. De duivel is helemaal onzichtbaar voor de mensen. Die is er niet. Ze hebben alleen te maken met wetten die naar hun idee van God afkomen. En Jezus beseft dus heel goed dat hij met zijn boodschap alleen maar voorbeelden uit de zichtbare wereld kan gebruiken. Want dat die hele geestelijke wereld volledig verborgen is geraakt eigenlijk door de fariseeën en schriftgeleerden. En ik denk dat hij erop vertrouwt dat zijn verhalen uiteindelijk door de Heilige Geest echt duidelijk zullen worden. ook voor ons echt duidelijk zullen worden. Dus spreekt hij in gelijkenissen, omdat de mensen het op dat moment toch niet begrepen. Ze snappen de geestelijke bedoeling niet. En hoe komt dat? Dat komt omdat de duivel de toegang tot God heeft afgesloten. Met wetten, met voorschriften, met regeltjes. In feite zijn die, zoals ik het zie, geïnspireerd door de duivel. Want die zet mensen onder druk. Hij beneemt ze de levensvreugde en de vrijheid. En wat is het doel dat hij heeft? Zijn doel is opdat de mensen zich niet zullen bekeren en niet vergeven worden. Toch? Dus als ik het zou mogen opschrijven, zou ik het iets anders opschrijven. Ik weet niet zeker of ik het eronder heb gezet. Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik het niet heb aangedurfd. Eentje lager nog. Ja, toch wel. Toch wel. Toch wel. Dit staat niet in de Bijbel, hè? Maar dit maak ik ervan. U, dat zijn dus de discipelen, is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenissen. Omdat, zoals het in Matteüs staat, zij ziende zien en niet bemerken en horende horen en niet verstaan. Dan heb ik dit toegevoegd. Want de duivel heeft hun geestelijke ogen en oren toegesloten, opdat zij zich niet bekeren en niet hun vergeven worden. Dat heb ik ervan gemaakt. Nou, ik heb wel een heleboel gestolen hier hoor, geleend.
Ik kom weer niet overeen dat we met wat wij zeggen, dat iedereen behouden blijft.
Iedereen die zich bekeert en die in Jezus gelooft is behouden, dat staat in de Bijbel. En verder geloven wij dat er voor alle mensen die barmhartigheid bewezen hebben, want dat staat ook in de Bijbel, dat God daar over zal oordelen. En, en dat roemt, er staat roemt tegen het oordeel.
Maar Jezus klopt als hij naar binnen wil weten wat hij gedaan.
Ja.
Maar hij komt weer de dag door.
Ja.
Wil hij wel weten. En hij klopt niet.
Nee, hij klopt niet.
En zo kan hij tegen mensen binnenkomen. Ik zou een woordje kunnen ertussen zetten, omdat ze zich niet kunnen bekeren.
Ja, inderdaad. Daar heb je gelijk in. Ook nog een kleine bijdrage van Anneke hier. Dit is echt een. Wij moeten samen maar een kleine update doen. Oh, voel je toch. Maar goed, ik geloof in ieder geval dat Jezus niet de oren van mensen toesluit. Dat blijkt ook eigenlijk uit alles. Want hij heeft zijn leven gegeven zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat staat ook in de Bijbel. En dus vergeving ontvangt en gerechtvaardigd wordt. Jezus wil juist dat mensen gaan begrijpen wat hij bedoelde met al zijn gelijkenissen. Hij wilde graag die geestelijke wereld zichtbaar maken voor de mensen. Hij wil je uitnodigen om daar ook in te komen. Dus, en dat zegt hij aan het begin van die gelijkenissen, zegt hij, wie oren heeft om te horen, die horen. Dat is wat Jezus duidelijk wil maken. En het laat denk ik ook zien wat het een strijd was voor Jezus. Hoe moeilijk het is om in die situatie aan mensen duidelijk te maken hoe het in de geestelijke wereld toe gaat. Waar hij ze zo graag voor uitnodigde. Het is zo moeilijk in die periode waar de mensen zo onder de wet zaten, om duidelijk te maken dat God een liefdevolle vader is. Hij wilde graag laten zien wie de ware vijand van de mens is. Hij wilde de mensen juist onder het juk van de wet vandaan helpen. Maar eigenlijk zegt hij, ik kan jullie niet bereiken. Ik kan het jullie niet uitleggen. En ik kan me dus voorstellen dat hij moe was. En ik denk eerlijk gezegd, als ik zo om me heen kijk, dat het nu niet zo heel veel anders is. Wij lijken de mensen ook maar moeilijk te kunnen bereiken. We zeggen, we hebben zo'n mooi evangelie. Het is zo prachtig om te weten dat God liefdevol is en dat Jezus alles voor je heeft overgehad. Maar de mensen hebben een negatief beeld van de kerk. Ze hebben een negatief beeld van God. Bij God horen regels. En dat willen we eigenlijk niet. Ze staan dus niet meer zo open voor de uitnodiging van Jezus. Voor het mooie evangelie. In die zin is de situatie nu niet heel veel anders als toen. Mensen zijn teleurgesteld. Ze hebben misschien te vaak iemand aan de deur gehad die hen een evangelie opdrong. En ze zijn in beslag genomen door allerlei andere dingen. Ik weet wel, er waren onderzoeken, en ik moet zeggen, ik maak me er zelf ook schuldig aan hoor. Over hoeveel uur mensen televisie kijken. Dat was vroeger dan belangrijk vooral. Nou, vooral de ouderen, ja sorry, kijken meer televisie dan de jongeren. En dan hebben we het over iets van 3 uur per dag. Dat is toch best wel veel, hè? Als je erover nadenkt. Tuurlijk, de jongeren hebben alternatieven gevonden. En ik denk dat die nog meer uren eraan besteden, ja. En dan vinden we Jezus met de discipelen terug in die boot. En Jezus zegt, ik wil naar de overkant. Weg bij de mensen. Ik wil tot rust komen. Dat maak ik er maar even van. En dan is hij in die boot en hij valt in slaap. En ik kan me dat goed voorstellen, dat hij wel even wat rust kon gebruiken. En dan steekt er een grote storm op. En ik heb geprobeerd me af te vragen wat ik me daarbij moet voorstellen. Nou, het volgende plaatje is het meer van Galilea. Kijk. Gezien vanaf de bovenkant. Dit is... De lengte is 21 kilometer en de breedte is 12 kilometer. Het lijkt anders, maar... En eromheen, daar liggen bergen. Je kan je ook zien als je het volgende plaatje doet. Dan zie je het meer. Dit is het meer van Galilea. En een beetje met zo'n bootje zoals ze toen de tijd gebruikten. Dan heb je een beetje idee hoe dat eruit ziet. En er liggen dus bergen omheen. Nou, ik heb nog een heel mooi plaatje ook van het meer van Galilea. Kijk eens. Ik ben er niet zelf geweest hoor. Ik heb het geleend van internet. En wat er dus gebeurt is, het schijnt zo te zijn dat als uit het oosten een koele wind komt, een koude wind komt over de hoogte van Golan, daar hebben we wel eens van gehoord. En die komt boven dit meer waar dan warme lucht aan het opstijgen is, dan krijg je zoiets als wat we misschien afgelopen week in Rotterdam hebben gezien. Dan komt er een enorme storm, enorme windvlagen. Dat kan heel hard gaan, maar het kan ook heel snel gebeuren. Er komt zo'n koele wind en ineens is er storm vanuit het niets. En dan krijg je het volgende. Dit is ook nog steeds het meer van Galilea. Nou, dit valt nog wel mee, maar de volgende ziet er wat heftiger uit. Of dit het meer van Galilea is, dat weet ik niet zeker, maar... Ik heb in ieder geval gelezen, ook op internet, dat in de vorige eeuw was er op een zeker moment zo'n hevige storm op dit meer, dat er golven ontstonden van 3 meter hoog en dat de plaatsen eromheen daar zwaar beschadigd door geraakt zijn. Dus ook al is het maar een relatief klein meer, het is niet te vergelijken met de zee, toch kan het daar flink spoken. Nou, en dat is wat er gebeurde dus eigenlijk. Zo kwam het bootje met Jezus aan boord in de problemen en er wordt beschreven dat het water in de boot sloeg. Nou, dat is een hele verkeerde ontwikkeling, want dan wordt de boot zwaarder, komt die dieper te liggen en dan ga je de verkeerde kant op eigenlijk. En Jezus sliep. Dat vind ik toch wel eigenlijk heel mooi dat hij gewoon sliep. De boot liep vol. En ik weet zeker dat ze uit alle macht geprobeerd hebben om dat water uit de boot te krijgen. Want dat is het belangrijkste wat je moet doen. Dat moet eruit. Dus ze zijn aan het hozen geweest. Het water in de boot, dat... Het kan niet anders zijn dan dat het een enorm kabaal is geweest. Die discipelen hebben naar elkaar geschreeuwd wat ze moesten doen. En dat geluid van die wind daarbij. En misschien nog wel wat onweer. De boot vloog alle kanten op. En Jezus sliep. Onvoorstelbaar eigenlijk dit. Ik ken mensen die heel diep slapen, maar... Ik noem geen naam. Dus kun je je een beetje voorstellen dat de discipelen Jezus in paniek wakker hebben gemaakt? En tegen hem roepen van, kan het je niet schelen dat we vergaan? Want dat zeiden ze. En dan bestraft Jezus de wind en dan zegt hij tegen de zee, zwijg, wees stil. Ik vind het heel mooi. In het Engels staat er peace, be still. Dus vrede, rustig, stil zijn. Dat vind ik eigenlijk nog veel mooier dan dat zwijg. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Dat is toch een wonder, hè? Dat is echt iets onvoorstelbaars. En dan spreekt hij de discipelen aan en dan zegt hij, waarom zijn jullie zo bevreesd? Hoe komt het dat je geen geloof hebt? Eigenlijk een totaal ongepaste uitspraak. Hè? Als hij was blijven slapen, dan waren ze toch vergaan. Oh, nee. Nou ja, ze moesten er wel hard aan werken. Kijk, hier heb je dus toch weer het probleem. Zij hadden zicht in de zichtbare wereld. En ze zagen niet wat er in de geestelijke wereld gebeurde. En Jezus heeft het ze zo duidelijk geprobeerd uit te leggen. Hij heeft ze de gelijkenis van de zaaier heeft hij uitgelegd. En er staat ook in de Bijbel dat hij al die andere gelijkenissen ook aan hun heeft uitgelegd. Helaas staat daar niet beschreven wat hij heeft gezegd, dat is jammer. Maar hij heeft ze allemaal uitgelegd. Hij heeft ze een blik in de geestelijke wereld gegeven. En hij zegt eigenlijk van, jongens, jullie hebben toch iets gezien van die geestelijke wereld waar ik ook in woon. En waar hij, toen hij sliep, beslist ook in was. Je hebt dat toch gezien. Hoe kan het nou dat je bang bent? Wat een uitspraak, hè? En wat kan je daar wat van leren ook? Het is eigenlijk die uitspraak van Jezus voor mij, het is geen beschuldiging, het is meer verbazing. Van, hoe kan het nou? Ik leg het jullie toch allemaal zo uit. Hoe kan het nou dat je nog niet begrijpt hoe het werkt? Dat je niet begrijpt dat die geestelijke wereld veel en veel belangrijker en veel grootser is dan die zichtbare wereld. En dat de kracht die uit die geestelijke wereld komt veel groter is dan die in die natuurlijke wereld. Dus hij kon zich eigenlijk niet voorstellen dat de discipelen die dag in dag uit met hem optrokken zo angstig waren. Jezus die leeft in de geestelijke wereld. En natuurlijk, hij kent de natuurlijke wereld, daar woont hij in. Maar hij weet dat het ondergeschikt is aan die geestelijke wereld. Telkens als hij een gelijkenis vertelde, probeerde hij uit te leggen wat de geestelijke betekenis was. En nou ziet hij toch dat als het erop aankomt, de discipelen niet bevatten wat hij heeft geprobeerd duidelijk te maken. Wat je je wel kunt afvragen is, ja, ik heb net gelezen hè, dat door die koude wind over de Golanhoogte dit kan gebeuren. Maar was het wel een normaal natuurverschijnsel wat hier gebeurde? Eigenlijk, en dat vond ik eigenlijk wel bijzonder, er is nog een situatie hè, waarbij Jezus over het water loopt. En dan is het ook de zee ruw en een harde wind. En als Jezus in de boot komt, dan gaat de wind liggen. En dan is het de ruwe golven die verdwijnen. Maar er is geen situatie beschreven dat Jezus de wind aanspreekt. In die situatie gebeurt het gewoon. Jezus spreekt niet tot de wind. Hier, in dit verhaal wel. En hij zegt het op precies dezelfde manier waarop hij ook tegen een boze geest spreekt. En in Lucas 4, vers 35, daar werpt hij een boze geest uit en daar staat er, en Jezus bestrafte hem en zeide, zwijg stil en vaar uit van hem. Eigenlijk zijn dat dezelfde woorden die hij nu ook tegen de golven heeft gebruikt. Dus ik geloof dat Jezus dit ervaart als iets die ook die storm als iets wat uit de geestelijke wereld op hem afkomt. Een aanval van de duivel op hem en op zijn discipelen. Angst is verbonden met de duivel. Dat is datgene wat de duivel in mensen oproept. Angst. Dus eigenlijk op dezelfde manier zoals hij met andere boze geesten omgaat, maakt de Heer ook een eind aan. En dat zijn geen uitgebreide gebeden, het zijn geen formulieren of hoe je het maar wil zien die uitgesproken moeten worden op precies een bepaalde manier. De autoriteit van Jezus is voldoende. En je ziet wat er gebeurt. En als je ook verder leest in het verhaal, dan is het wel duidelijk waarom ze niet de overkant hadden mogen bereiken. Want daar woonden die bezetenen uit het land van Gadara, of van de Gerazenen, die uiteindelijk bevrijd werd van een legioen boze geesten. En ze zagen hem al aankomen, Jezus, hè? Want ze riepen het al. Dus de hele geestelijke wereld was al in beroering, omdat Jezus naar de overkant ging. Want daar woonde die man die bevrijd zou kunnen worden. Dat was niet de bedoeling. Dan kan je je wel afvragen, wat had Jezus nou eigenlijk verwacht van zijn discipelen? Want hij lag daar lekker te slapen. Hadden ze hem moeten laten slapen? Het is toch goed voor ons om te weten ook, hè, als wij eens een keer in een moeilijke situatie zijn. Mogen we Jezus laten slapen? Ja. Precies, het waren wel vissers, hè. Dus ze wisten wel hoe ze hiermee om moesten gaan. En ze keken naar de lucht en ze wisten wat ze konden verwachten. En dit overviel hen ook, hè. Dat was op zich ook al bijzonder, dat hen overviel.
Ja. Dus ik vind het ook zo duidelijk voor dat Jezus gewoon mens is. Gewoon flink met zijn kinderen.
Ja.
He, en zo de schouders omhoog.
Ja.
Wat dan wat, dan kunnen we
Ja.
Jezus zegt ook iets van, waarom maak je je zorgen of zo?
Ja, want waar hij volgens mij vooral op reageert. Ik geloof niet dat Jezus van hen had verwacht dat zij hem hadden laten slapen. Dat geloof ik niet. Maar ik denk dat hij reageert op wat ze zeiden. Kan het u niet schelen dat wij vergaan? Dat is natuurlijk toch een uitspraak die totaal niet past bij hoe Jezus is. Natuurlijk kan het hem schelen als ze vergaan. Natuurlijk. Hij had liefde voor zijn discipelen. Dus zijn reactie is niet op het feit dat ze hem wakker maken, maar op het feit dat ze dat van hem zeggen. Het was niet bepaald een geloofsuitspraak, hè? Kan het u niks schelen dat we vergaan? Is dat de manier waarop wij bidden als we in moeilijkheden zijn? Nou, ik hoop het niet. Ze hadden gewoon Jezus kunnen wekken en ze hadden kunnen zeggen, we geloven dat u ons uit deze benarde situatie gaat redden, want we hebben gezien hoe u zoveel kunt doen. We kennen u. We hebben gezien wat u kan. Dus we geloven dat u ons uit deze benarde situatie kunt redden. Ik weet niet of ze zelf de wind en de zee toen al konden aanspreken. Later wel. Nou, ik heb me naar aanleiding van dit verhaal toch iets geprobeerd af te vragen. Om Jezus heen waren de discipelen. En nog een groep mensen. En die werden eigenlijk bekendgemaakt met de geestelijke wereld. Want Jezus legde de gelijkenissen aan hen uit. Dan kan ik me afvragen, ben ik ook een discipel die de geestelijke gedachten van Jezus kan en wil begrijpen? Of ben ik eigenlijk meer een voorbijganger die de verhalen ziet en ja, die maken indruk op me en ik ben nieuwsgierig, maar ik zoek niet naar datgene wat erachter ligt. En als Jezus mij voorstelt, want zo is het gegaan, hè? Als Jezus mij vraagt om bij hem in de boot te stappen en met hem op weg te gaan naar de andere kant van het meer. En dat bedoel ik dan maar even overdrachtelijk. Als Jezus jou vraagt om met hem mee te gaan. En dan, ja, naar ergens. En je hebt, ja, ze kenden het meer natuurlijk wel. Ze kenden de overkant. Maar je weet niet wat daar je staat te wachten. Durf je dat dan aan? En stel dat je dat durft. En je zit in die boot. En er komt tegenslag. Niet zomaar tegenslag, maar eigenlijk kom je in gevaar, in levensgevaar. En Jezus, die heeft jou wel meegenomen, maar hij lijkt onbereikbaar. Want hij slaapt, hij is geestelijk elders. Ga je dan twijfelen? Of hou je dan vast aan dat wat je van hem weet, wat je van hem hebt geleerd? En benader je Jezus op die manier? Hoe maak je Jezus in zo'n situatie wakker? Hoe haal je hem naar je toe? Is dat met een verwijt van, u heeft me in die boot meegenomen en kijk nou eens wat er gebeurt? Of is het anders? Vraag ik hem om me te helpen? En na het wonder zaten die discipelen nog steeds met Jezus in de boot. Gelukkig. Gelukkig. Maar durf je dan ook nog in de boot te blijven na zo'n ervaring? Want als je nou weet wat er kan gebeuren, waarom zou dat 100 meter verder niet nog een keer gebeuren? En als er van die gekke dingen gebeuren, misschien zit er een van de grote haaien in het water, bij wijze van spreken. Durf je nog steeds in die boot met Jezus te blijven, ook na zo'n heftige ervaring? En iets anders, besef ik wat het gevolg was van deze beslissing van de discipelen. Ze zijn vol geloof en vertrouwen in Jezus, maar ook in hun eigen kunst kunnen. Het waterslot, de scheepslui, dus een bootje naar de andere kant varen. Makkie. Ik heb trouwens ook nog op een plaatje staan. Nou, dit zijn wel 3 meter hoge golven volgens mij. En de volgende, die is van Rembrandt. Die heeft het ook geprobeerd. Kijk, daar zit Jezus, die zit daar achterin. Ik heb hem al wakker gemaakt. Ziet er best wel griezelig uit, hè, als je het zo ziet. Het gevolg was natuurlijk dat Jezus een geweldig wonder kon verrichten. Dat de discipelen bij hem in de boot waren gegaan en hem hadden meegenomen naar de overkant, kon dat geweldige wonder verricht worden. Dat is wat er kan gebeuren als je met Jezus op stap gaat. Ik besef heel goed, hè, dat het heel anders is of je met de persoon Jezus, die je kan aanraken, die je ziet, die je rechtstreeks hoort spreken, dat het heel anders is of je daarmee optrekt, of dat je met de persoon Jezus, zoals wij hem kennen, puur als een geestelijke persoon, of je daarmee in de boot stapt, zou ik maar zeggen. Natuurlijk is het wat anders dan wat wij meemaken, maar we moeten wel beseffen dat wij inmiddels de mogelijkheid hebben om gedoopt te zijn met Gods geest. En die is altijd bij ons. Sterker nog, die is nog dichter bij je dan dat Jezus zou kunnen komen, want hij is in je. Hij is helemaal dicht bij je. En hij is altijd, zorgt altijd voor je. Dus als jij in de boot gaat met Jezus, dan is dat een geestelijke situatie. En daar zie ik een vinger. Ik begrijp, hè, wat je zegt. En wij maken hier in deze wereld heel veel dingen mee waarbij we ook zeggen van, hoe is het toch mogelijk? En waarom kan dit nou niet anders? Hè? En als je het over dit soort situaties hebt, elke week zien we situaties over de vervolgde christenen, maar ook in ons eigen leven. Nou, als ik nu het verhaal van Shariza, dat zijn zulke heftige situaties. Ja, eigenlijk zijn dat mensen, zou je kunnen zeggen, die in de boot zitten met Jezus en ze zitten nog midden in de storm. En ze ervaren misschien voor hun gevoel dat Jezus slaapt. Dat zou kunnen. Dat zij het bidden en het gevoel hebben dat er geen antwoord komt. En dat is een verschrikkelijke situatie. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij ook voor die mensen bidden, waar we dat van zien. Ik denk het ook, hoor. Ik denk het ook. En de Heilige Geest is ook voor hen beschikbaar. En wat je zegt, als jij je geloof kan vasthouden in zo'n situatie.
Nou, hoe doe je dat als je verkracht wordt?
Ja, ik heb daar geen ervaring mee. Ik kan het je niet vertellen.
Nou, dat lijkt me verschrikkelijk.
Dat is het. Dat is het. En toch is Jezus in staat om. En ik wil het beslist niet kleineren, hè, want het is iets verschrikkelijks wat mensen overkomt. En toch geloof ik dat Jezus in staat is om op zo'n moment jouw geest te beschermen. En daar gaat het om. Hè?
Zorg dat je geest niet verkracht.
En is dat genoeg? Kan ik tegen zo iemand zeggen van, nou joh, je moet blij zijn? Natuurlijk niet.
Nee, maar dat is wel een
vast. Dat is wat. Precies, en die geeft je de kracht. Maar
zeg je, je kan alles doen met mijn lichaam, maar mijn geest, daar kan je niet bij.
En zo is het.
Ja.
En je ziet het, ik vind het mooie voorbeeld in de Bijbel, Stefanus, die gestenigd werd. Nou, wat kan je verder overkomen? En hij keek naar de hemel en hij zag de hemel geopend.
Ja. Ja.
Dus zijn geest was volop aan het werk. Hij was helemaal met zijn wezen in die geestelijke wereld. Hij was bij Jezus. Zou ik dat willen meemaken? Nee, natuurlijk niet. Het lijkt me verschrikkelijk. Maar het mag een zekerheid zijn dat dat wel mogelijk is. En Paulus liet zich dus ook niet tegenhouden. Moeten wij dat voorbeeld volgen? Ja, ik zeg ook, hè, het in de boot stappen met Jezus. Ja.
Nou,
dat is.
Dat je aan die aarde maar wil vasthouden. Leven blijft op deze aarde.
Ja. Natuurlijk hechten wij aan het leven, want dat zit in ons. Hè, dat wij aan het leven hechten en dat we het goed willen hebben.
Nou, maar ik vind ziekte, dat doet de boze, dat overkomt je. Maar verkrachting en dergelijke en vermoorden, dat wordt je aangedaan.
Dat wordt je maar net zo goed aangedaan. Het wordt je net zo goed aangedaan. En er wordt een mens gebruikt om dat jou aan te doen. Maar
het is eigenlijk wat de discipelen tot de conclusie kwamen. Tot wie zullen we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Ja. Nou, en dat is denk ik iets wat wij vaak wel uit het oog verliezen. En dat is weer dat geestelijke denken. Wij denken inderdaad in die 80 of 95 jaar van ons leven hier op aarde. En Jezus heeft een heel ander perspectief als hij kijkt naar ons leven. Hij ziet eeuwigheid.
Hij kan het ook niet besparen, maar hij kan het wel bewaren.
Ja. Kijk, het is niet zo dat ik zou zeggen vrijwillig, ik wil wel ruilen met iemand in Noord-Korea, zodat hij eens een week hier tot zichzelf kan komen. Eigenlijk zou dat moeten, hè? Dat wij een week, een maand, een jaar. Ja, maar ruilen, hè? Kom, begin rustig aan. Nee, dus. We zitten in een wereld die enorm onder het juk van de duivel wordt gedrukt. En dat is in Noord-Korea, en daar wordt het heel duidelijk, maar het is hier net zo goed. En misschien op een andere manier alleen. En uiteindelijk blijft het volgens mij alleen maar over. Als je echt zo diep zit, dan is het enige wat overblijft dat je bij Jezus bent. En eigenlijk was dat precies wat de discipelen ook hadden. Ze konden niet meer op hun schip vertrouwen. Ze konden niet meer op hun bootsmanskunsten vertrouwen. Alles was weg. Het enige waar ze nog op konden vertrouwen was Jezus. En daar gingen ze ook naartoe. Alleen, ja.
Het maakt niet uit waar je bent. Je laat het gewoon overheen
komen. Ja, dat klinkt zo makkelijk. En zo zal het niet zijn, maar.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen hoor, als ik dit zo zie, dat je een stevige paniek hebt.
Maar wat mij betreft,
Nee, dat maakt ook niet uit. Dat ben je, want je bent, voor ons is het al zo. Wij mogen, en ik denk dat wij ons dat meer bewust mogen zijn, dat wij onze plek al hebben in de hemel. Dus de overgang van het aardse naar de hemel zou eigenlijk een klein stapje moeten zijn. Maar ja, zo voelt het nog niet. Nou ja, maar er is iets om over na te denken. Nou, durft er nog iemand die boot in? Jan die telegrafeert gewoon. Ja. Ja, dan. Ik heb gelezen dat het behoorlijk diep is, het meer, 200 meter diep. Dus, dat was niet voor jou. Nou, volgens mij hebben we stof om over na te denken. Laten we maar naar de Heer gaan. Ja, Heer, ik dank u dat u degene bent die in die boot aanwezig is. Ook in het schip van ons leven, Heer. U bent er altijd, Heer. U wilt er ook altijd bij zijn. En Heer, u heeft ons mogelijkheden gegeven, Heer. Zelfs de mogelijkheden die u zelf had, heeft u ook aan ons gegeven. Hoe moeilijk dat misschien ook lijkt, om dat ook toe te passen zoals u dat deed. En hoe beperkt we daar eigenlijk nog in zijn. Heer, maar u wilt door uw geest ons leren om meer in die geestelijke wereld te zijn. Meer te begrijpen van hoe het toegaat in die geestelijke wereld. Meer te snappen van alles wat u ons verteld heeft. Zodat we zelfs in een situatie die onmogelijk lijkt, zoals wat we hier gezien hebben, dat we eigenlijk gewoon rustig kunnen slapen, omdat we veilig zijn. Heer, ik dank u dat u ons dat wil leren. En ook wil leren om dat zo uit te stralen naar de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen.